Als het goed is, doet hij het nu. Ja, hè? Ja. Super. We gaan zo direct even ook naar een filmpje nog kijken van 2 à 3 minuten. Dat is opgenomen pas terug. U weet misschien dat het Joodse volk volgens de Bijbel ook het Lofuttenfeest moet vieren. En dat hebben ze gedaan. En ze gaan dan op de laatste dag van het Lofuttenfeest hebben ze zelf iets erbij gemaakt. En dat is Simchat Torah, de vreugde van de wet, de vreugde van het oude verbond. Hier is een filmpje gemaakt door Joshua Aaron. Hij was laatst nog ook in Nederland. In de maand mei heeft hij ook gezongen in Amersfoort. Dus een Joodse man die ook de Heer Jezus als zijn verlosser kent. En maakt hele mooie liederen. En hij heeft een opname gemaakt bij de Westelijke Muur. Hè, dus wat wij ook wel vaak de Klaagmuur noemen. En je ziet dat ze daar ook wel van stevige muziek houden. Dus we gaan even ernaar kijken, zo'n 2 à 3 minuten. Dat is Joshua. Je ziet een paar jongetjes die opgetild worden, maar je ziet ook de Torah. Dat is de Torah die meegedragen wordt. Hier nog een links daar weer heen. Dus de ene is soms nog mooier versierd als de andere. Lijkt ook dat er wel wat verschil is tussen die Joden die afstammen, zeg maar, meer van de Joden uit Oost-Europa en die van uit Portugal, Spanje. Dus die uit Spanje en Portugal, die zijn veel meer nog versierd. Dit zijn dus allemaal mannen bij elkaar. De vrouwen zitten er apart gedeeld. Het zijn allemaal mannen die met elkaar dansen. Ik denk dat het zo goed is, hebben we al een idee gekregen. Mag stoppen. Je kunt het thuis, als je wilt, het duurt zo'n 10 minuten, kun je ook bekijken als je zou willen. Marjolein kan het zo doorsturen naar je als je dat wilt.
Als dus, de Heer Jezus hier, zou u daar ook mee gezongen hebben en gesprongen?
Ik denk het wel, ja. Ja, ja, ja. Dat is een goede vraag. Ja. Het is een vraag ook voor ons, wanneer is het voor het laatst dat je met de Bijbel gedanst hebt. Hè? Dat je blij bent met het woord van God. Het is bijzonder ook, dat zie je. En wij konden niet elke Shabbat, elke zaterdag naar de synagoge. Maar we zijn dus 7 weken in een verzorgingshuis. Hebben we geholpen, met name op de verpleegafdeling. En we waren daar ook met Grote Verzoendag. En dan is eigenlijk bijna de hele dag. Het begint al de avond tevoren, hè? Dus de Bijbelse dag begint met de avond en die eindigt met de volgende avond als het weer donker wordt. En dan hebben wij op de avond voor, dus zeg maar van de Grote Zondag, hebben we daar een deel mee kunnen maken. En ook nadat we ons werk, zeg maar, het belangrijkste gedaan hadden, ook op de Grote Zondag zelf een paar uren konden we in de synagoge erbij zijn in dat huis. En dan zie je dat er ook dan een bijzonder, hè, is er een soort, noemen ze dan een ark, hè, dus is een gordijntje en daarachter zit de Torah. Hè, en die wordt net als wat je er straks zag, die wordt dan daaruit gehaald en daar wordt ook mee rondgelopen. En dan mag je ook het aanrakende, de Torah mag je ook aanraken of kussen ook. Ja, dus dat is ook een vraag. Ik heb dat wel eens gezien bij broeder Jan Zijlstra. Die heeft ook de Bijbel wel gekust. Dus dat is ook een vraag, wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Dus we lezen eerst uit 2 Timotheus 3. Vandaag gaat het over de heilige schriften. Zo noemt Rabbi Shaul hem, oftewel Paulus, zoals wij hem noemen. Maar hij was ook een fariseer, hij was een rabbi. En hij schrijft dit aan zijn medewerker Timotheus. En het is makkelijk even te onthouden. Jullie kennen allemaal Johannes 3 vers 16. Nou, dit is ook zo'n belangrijke tekst, 2 Timotheus 3 vers 16 kun je zeggen. Als je die onthoudt, dan is dat een heel goed om dat te doen. Hij zegt aan Timotheus, blijf jij echter bij wat je geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie jij het hebt geleerd. En dat jij het van kindsbeen, want zijn moeder en zijn grootmoeder waren alle twee Joodse dames. En die geloofden ook in de Heere God. En dat je van kinds af de heilige schriften kent. Die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens van God volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, hier zal vast ook nog wel een keer iemand een prediking over houden. In ieder geval is het voor jezelf heel belangrijk om dat vers 16 ook te overwegen en te overpeinzen, te overdenken. Maar Paulus noemt het hier aan Timotheus de heilige schriften. En als ik dat zo voor het eerst lees zelf, dan denk ik aan de hele Bijbel. Maar als ik daarover nadenk, dan besef ik natuurlijk van, maar Paulus schreef toen op een moment aan Timotheus, toen waren de evangeliën waarschijnlijk, dat zeggen de geleerden dan, nog niet geschreven. Dus dat is wel interessant. Dus hij had het over het Oude Testament. Over de Tanach, over de boeken van Mozes, over de psalmen en over de profeten. Dus als we dan kijken naar de volgende dia, dan heb ik al even ook gesproken van, is er ook vreugde in jouw leven over het woord van God? Hier zie je ook wat bij de westelijke muur ook gebeurt, dat als een jongen 13 wordt, als een meisje 12, als ik het goed heb, dan mogen ze ook zoon of dochter van de wet worden. Dat betekent ook dat ze vanaf dat moment ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten en hun eigen zonden. En dan wordt er ook met de Torah gedanst, maar ook met zo'n jongen wordt op de schouders genomen en wordt ook meegedanst. Dus dansen met de Bijbel. Ik dacht dat ik hier één overgeslagen heb, maar weet ik niet zeker. Wil je de volgende doen? Ja, hier is die. Die had ik nodig ook. Dankjewel. Dus de heilige Hebreeuwse schriften. Het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, het Oude Testament in het Hebreeuws. Dus je moet jezelf ook afvragen, ben je blij met de Bijbel of ben je het een beetje zat? Wat mensen wel hebben, of wat wij vroeger wel in een gemeente hadden, dat mensen zeiden, het is allemaal cliché. Nou, dat is ook al een beetje weer een moeilijk woord, maar dat bedoelden ze van, ik hoef dat niet te horen. Dus een tekst als uit Romeinen 8, waar staat dat God alle dingen laat meewerken voor hen die hem lief hebben. Dat is een hele uitspraak, die Paulus dan opschrijft. Maar dat is bedoeld om je te troosten. Om die zekerheid te hebben van nu een kind van God bent, ben je ook veilig in zijn handen. Je hele leven. Prijs God. Ook als je sterft, ook als hij je roept. Je bent veilig in zijn handen. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn woorden van de levende God die tot ons spreekt. In de kerkgeschiedenis is er een periode geweest dat het soms verboden was om de Bijbel te lezen. Dat het verboden was om de Bijbel in je eigen taal te hebben. En dan zou je denken, dat was vast binnen bij de islamieten. Ja, dat denk je dan. Nee, dat was hier gewoon in Europa, dat was gewoon in het christelijke Engeland. Hier is een boekje, de Bijbel of je leven. Kennen jullie daar wat geschiedenissen van of niet? Nooit van gehoord. Het is belangrijk om te lezen. Om te weten, hier William Tyndale. Als je het intoetst even op je laptop of je smartphone. Het komt gelijk. Of John Wycliffe. Die is er niet voor gestorven. Maar er waren mensen die voor hem opkwamen. Maar toen hij gestorven was. En toen Johannes Hus in Constans. Iemand uit Tsjechië. Die het ook niet helemaal eens was. Die was ook beïnvloed door John Wycliffe. Als Johannes Hus op de brandstapel gezet wordt in Constans. Dus ook in christelijk Europa. Hij een christen, vermoord door mede-christenen, omdat hij niet helemaal eens was met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Dan worden de beenderen van John Wycliffe opgegraven. Helemaal getransporteerd, als ik dat goed lees. In ieder geval, zijn benen zijn opgegraven om toch de gedachtenis aan hem uit te wissen. Nou, dat is niet gelukt. De Wycliffe Bijbelvertalers zijn er. En die werken meer dan ooit op deze wereld. Maar ook William Tyndale. Hij wou de Bijbel graag vertalen in het Engels. En dat heeft hij gedaan. Alleen het was verboden om dat in Engeland te doen. Hij is gevlucht naar Duitsland. Maar ook daar werd hij achterna gezeten. En uiteindelijk is hij in Antwerpen terechtgekomen. En daar ging hij ook mee door. Maar daar werd hij ook, zeg maar, in een val gelokt. En werd hij ontvoerd naar een kasteel in Vilvoorde. Dus hier redelijk dichtbij, hè? Zo'n 200 kilometer hier vandaan werd hij gevangen gezet. En uiteindelijk is een proces geweest. En is hij gewurgd en daarna op de brandstapel gezet. In Vilvoorde. Dus zo'n 200 kilometer hier vandaan. Omdat hij de Bijbel vertaalde in het Engels. Zodat wij hem konden lezen. Ongelooflijk, hè? Wat mensen overgehaald hebben voor het woord van God. Amen. Er is in de geschiedenis ook heel veel twijfel geweest. Een aanval op het woord van God. We hebben dat eerder ook wel eens genoemd. Van als je kijkt, Daniël. En je toetst dat in op je smartphone. Dan zijn er heel wat wetenschappers die niet geloven dat Daniël überhaupt ooit bestaan heeft. Hetzelfde is soms ook met Mozes de vraag. En ook de uittocht uit Egypte. Of dat ooit heeft plaatsgevonden. Laat staan natuurlijk van Adam en Eva. Goed. De vraag is wat denk jij? Hè? Wat geloof jij? Dat is heel belangrijk. Ik wil mij houden aan dat woord van God. Ik geloof wat Paulus hier schrijft aan Timotheus. Dat heilige schriften zijn. Die door de Heilige Geest zijn ingeademd. De Heilige Geest in de harten en de levens van deze schrijvers gewerkt heeft. En dat ze daar deze woorden mochten opschrijven. In ieder geval de Heere God, hij zegt het ook tegen Jozua. In het boek Jozua, dus de volgende dia. Een heel bekend gedeelte, maar die wil ik ook graag met jullie lezen. Het is de Heer die het zegt. Hè? Dus sommigen van ons hebben misschien wel eens een Bijbel gezien of hebben zelf een Bijbel. Met name het Nieuwe Testament, maar dat kan ook van het Oude zijn, waarin alles wat de Heer Jezus zegt, rood is gedrukt. En alles wat God zegt in het Oude Testament, ook rood. Nou, dit zou je heel duidelijk, direct wat erbij gezegd, dit is wat ik zeg, de Heer. De Heer zegt, dit is wat ik jou zeg aan Jozua. Dat is wat God zei. En dan staat er in vers 6 tot 8, zegt hij, wees sterk en moedig, want jij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vader gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig, en handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet die mijn knecht Mozes jullie geboden heeft. Hè? Waarbij we dan moeten zeggen, maar die wet, hè, die onderwijzing, dat verbond, heeft Mozes van de Heere God gekregen. Wijk daarvan niet af, naar rechts, nog naar links, opdat je voorspoedig zult zijn, overal waar je gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond, maar overpeinzen dag en nacht, opdat je nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zul je op je wegen je doel bereiken en je zult voorspoedig zijn. Heb ik je niet geboden, wees sterk en moedig. En dan nog een keer, zit er niet. En word niet verschrikt, want de Heere, jouw God, is met je overal waar hij gaat. Het gaat er hier niet direct om, hè, om deze ochtend, om dat hier steeds staat, wees sterk en moedig. Maar het is wel meegenomen, toch?
Amen.
Ja, wees sterk en moedig. Dus ook voor ons. Soms hebben we dat nodig, hè. Dan zijn we niet zo moedig. Zijn we misschien ook angstig voor iets, of voor wat dan ook. En de Heer die spreekt, als je met mij wandelt, dan mag je sterk en moedig zijn. Dan heb ik een opdracht voor je leven. Dan heb ik een taak voor je leven. Dan mag je sterk en moedig in zijn. Sidderweet, wees niet verschrikt. Vanochtend gaat het vooral om het woord zelf. Wat zegt de Heere God hier over deze eerste vijf boeken? De boeken van Mozes. Hij zegt, laat het niet wijken uit je mond. Niet uit je gedachten. Overpeins het bij dag en bij nacht. Dus als je niet kunt slapen, slaas. Grijp het woord van God. Overdenk het. Hè? Lees het. Wees ermee bezig. Breng die woorden je terug in gedachten. Wat zegt de Heer tot ons? Wat zegt hij tot zijn volk? Overpeins deze woorden. Dus het gaat er niet om dat je zo snel mogelijk de Bijbel uitgelezen hebt. Het is heel goed om dat te doen, om de Bijbel helemaal te lezen. Maar het gaat er ook om dat je het overdenkt. Dat je ermee bezig bent. Zoals we in deze natuurlijk nu ook op een bepaalde manier ook doen. Overpeins het. Wees ermee bezig. Dag en nacht. Dus Mozes schreef onder de woord, onder de leiding van de Heilige Geest. Hij hoorde rechtstreeks ook de stem van God regelmatig. Dat God zo tot hem sprak om deze dingen op te schrijven. Als je dat allemaal leest, dan is het heel indrukwekkend om te zien overal waar de Heer, net als in dit stuk, zelf aan het spreken is. Dus zo willen we bezig zijn met het woord. Maar wat zegt de rest van het Oude Testament over de Bijbel? We nemen een hele kleine greep eruit. Maar dat is als het ware, als je wilt zeggen, opdracht voor de komende tijd. Voor jezelf, om daarmee bezig te zijn. Overal, wat zegt de Bijbel over, wat zegt, zeg maar, dit Bijbelboek over de Bijbel? Wat zegt dit Bijbelboek over het woord van God? We kijken naar psalmen. Dus de volgende dia. Psalm 1. Die ken je misschien wel. Dus misschien heb je hem wel gezongen ook. Welzalig de man die niet wandelt. Ja, die kennen we. Goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, maar zit in de kring der spotters. Zijn welgevallen hij, en diens weg overpeinst bij dag en bij nacht. Ja, en dat mogen we nog zetten. Hè? Dan ben je een boom geplant aan water stromen en dan geef je vrucht op tijd en je loof verwelkt niet en alles wat je onderneemt gelukt. Ongelooflijk, hè? Ja. Dus je ziet, hè, wat Psalm 1 zegt, herhaalt wat God ook zegt aan Joshua. Overpeins het bij dag en bij nacht. Wees daar mee bezig. Psalm 19 die zegt, uw woord is volmaakt. Het verkwikt mijn ziel. Regelmatig hebben we verkwikking nodig. Innerlijk, hè? Onze innerlijke mens. Neem het woord van God. Het wil je ziel verkwikken. Want als je goed kijkt, ook naar de Tora, naar de eerste boeken van Mozes, dan spreken ze over de Messias die gaat komen. Dan spreken ze over de liefde van God. Over dat God zelf in een offer zal voorzien. Dat hij zelf waakt over zijn woord. Dat hij zelf waakt over zijn volk als ze hem volgen. Het is zoet. Zoeter dan honing, staat er. Wij weten in deze tijd, en ook trouwens in het Oude Testament, het is niet zo goed om heel veel suiker te eten. Als je bij het Joods nieuwjaar bent, dan wensen ze elkaar een zoet nieuwjaar toe. Dat is met de Iraanse mensen is dat ook zo. Heel veel zoet. Dus dat heeft in dit geval een hele positieve betekenis. Psalm 19, vers 11. Psalm 119. De langste psalm. Hè? Echt de moeite waard om die te lezen. Alles te kijken wat hij over het woord van God zegt. Hè? Waarmee zal een jong iemand zijn of haar weg, haar hart zuiver houden? Dan staat er met het woord. Ik berg uw woord in mijn hart, ook voor ouderen, opdat ik tegen u niet zondige. Je bergt het op, niet om het weg te stoppen, maar je laat het in je hart leven. Je geeft het de ruimte. Je wilt zeggen, Heer, u spreekt dit. Ik wil uw woord doen. Wilt u mij helpen? Ik wil doen wat u zegt. En dan komt er hulp. We hadden het net over de kerkgeschiedenis. Als je de Bijbel leest, zie je het geschiedenis van het volk van God. En dan zie je dat ook in het geschiedenis van het volk van God, ook de nakomelingen van koning David, niet allemaal zo geweldig geleefd hebben. En dat het woord van God soms helemaal verstopt was. Niet bekend was. Ongelooflijk, hè? Als je hier in Kronieken leest, dat gaan we niet samen doen, maar dan bekeert Jozia zich. Hij was een jongen die 8 jaar was en toen werd hij koning. En dan als hij zo'n 18 jaar koning is, dan laat hij heeft al heel veel in het land Israël gedaan om de afgoderij op te ruimen. Maar dan laat hij ook de tempel, zeg maar, herbouwen en dan zijn ze ermee bezig. En dan vinden ze de Tora, dan vinden ze de boeken van Mozes. Ja, bijzonder, hè? En dan laat hij het voorlezen. En als hij het voor laat lezen, dan scheurt hij zijn kleren. Als teken van bekering, als teken van berouw, van besef van zonde, van schuld die er over het volk Israël ligt en misschien over zijn eigen leven. En wat gebeurt er daarna nog meer? Wie weet dat? Is je niet helemaal eerlijk dat ik dat zo vraag? Ja, maar het gaat erom dat je zelf ook actief meedenkt. Dat je denkt, wat gebeurde daar ook maar in die geschiedenis bij koning Josia? Ze bekeerden zich en wat lazen ze? Ze lazen over het Pesachfeest. En dan gaan ze het vieren. Wij hadden, toen we daar in Herzliya waren in Israël, hadden we toevallig dat de najaarsfeesten daar waren. Dus de dag van de bazuingeschal, of wat ze noemen het Joods nieuwjaar. We hadden de grote verzoendag en we hadden ook het Lofettenfeest. Ja, feest. Je ziet dat als je de Bijbel leest, dat God er ook op gericht is om zegen te geven. Dat God er ook op gericht is om je blijdschap te geven. En iedereen zegt amen. Bij Nehemia lees je net zoiets. Hè? Nehemia is teruggekeerd uit Babylon en Esra is in Jeruzalem. En ze hebben de tempel grotendeels hersteld. En dan hebben ze ook de muren rondom de stad hersteld. En dan wordt er ook voorgelezen uit het woord van God. En dan moet je nadenken, van de vroege ochtend staat er, werd er voorgelezen. En hoe laat begint dat daar? Wanneer is het licht?
6 uur.
6 uur, ja. Super, jullie weten het. En tegen 6:30 s'avonds wordt het weer donker. Tenminste in de tijd van het Lofuttenfeest. In september, oktober. De hele dag. De hele dag werd er voorgelezen uit het woord van God. En mannen en vrouwen waren allemaal daar aanwezig om de hele dag het woord van God te horen. Geweldig, hè? Ik denk dat het heeft vooral te maken als je verlangen hebt naar het woord van God. Daar lees je ook dat zij lezen dan over het Lofuttenfeest en dan gaan ze dat ook vieren. En ze zijn van één kant zijn ze helemaal ontroerd en aangeraakt. Net als Josia, dat ze ook vergeving vragen en dat ze schuldbesef hebben. Maar tegelijkertijd lezen ze die dingen en dan wordt ze opgeroepen om feest te vieren. Wat ik wel met jullie wil lezen is het volgende. Hè? Ik lees dan maar 1 profeet. Hè? Dus dat is niet zoveel, maar het is je eigen opdracht om dat zelf natuurlijk verder te lezen. Het woord van God. Zeker als je nog nooit de profeten gelezen hebt. Dan is het zo belangrijk om die te gaan lezen. En om te zijn net als Daniël. Het staat hier ook precies bij wanneer het was. Daniël 9, vers 1 tot 4. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasverus, uit het slacht van de Meden, die koning geworden was over het koninkrijk van de Galdeën. In het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren. Waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. Dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis. En ik zei, ach Heer. En dan spreekt hij een heel gebed uit. En als je niet weet wat te bidden, dan kun je ook woorden uit zo'n gebed als van Daniël kun je ook gebruiken in je eigen gebeden. Je moet je beseffen ook dat Daniël dus daar in ballingschap is in Babel. En dat Jeremia die woorden geschreven heeft. Jeremia was, hè, more or less, hè, meer of minder, ook een tijdgenoot van Daniël. Natuurlijk net iets eerder. Maar dan zie je dat die woorden van de Heer, van Jeremia, ook gebracht zijn naar Babel. En dat Daniël daarin leest. Er was nog niet een congres over geweest, of dat de woorden van God waren natuurlijk. Maar het waren wel de woorden van de Heer. Het waren wel de woorden van de Heer. En Daniël leest erin. En wij mogen zo dankbaar zijn dat we weten, deze zijn de woorden van de Heer voor ons. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament. We hoeven niet dan weer uit te zien naar andere woorden van Hem, maar Hij heeft het samengesteld. Het is zijn woord wat tot ons komt. En dan is de vraag ook aan jou. Lees je ook dit woord? Ook met het oog op deze tijd? En lees je het woord van God ook met het oog op de toekomst? Ben je daar ook mee bezig? En voor mij persoonlijk, hoe meer ik in het woord van God lees, hoe meer ik besef dat het niet alleen maar woorden zijn die over vroeger gingen, maar dat het woorden zijn over deze tijd ook. En over de toekomst die er is. En dat wij mogen meebidden en zeggen, Heer, u hebt dit geschreven in de profeet Ezechiël. U hebt dit geschreven in de profeet Jesaja. U hebt het geschreven in de profeet Zacharia. Heer, ik roep tot u. Laat deze woorden vervuld worden in deze dagen. Heer, roepen tot u. Heer, wilt u het uitwerken? En dan zie je hoe God ook reageert op Daniël. Vers 20 wordt dat opgeschreven van dit hoofdstuk. Dat gaan we samen niet lezen. Maar dat is de vraag aan jou. Doe jij dit ook op deze manier? Ja, doen wij dat als gemeente ook? Doen jullie dat als gemeente ook? Om zo ook de profeten of de woorden van God te lezen en te zien hoe hij profetisch spreekt. Het was zelfs interessant, en sommigen van jullie hebben wel eens van rabbijnen gehoord. Je hebt hier van Nederland rabbijn Jacobs. En hoe heet die andere ook maar weer? Hanneke, die bij ons was?
Evens.
Dus de rabbijn Evens kwam op een avond en die sprak onder andere ook over Jozef. En dan over, als ik het goed herinnerd heb, dat er een dag komt dat ze voor de troon van God zullen staan. En eigenlijk is dat ook zo. Hè? Er komt een dag dat Jezus zich openbaart aan zijn volk. Staat in het boek van Zacharia. Hè? Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En Openbaring zegt dat ook alle stammen van de aarde zullen weeklagen. Maar zeker ook het Joodse volk. Jezus is nu vermomd als een Egyptenaar. Hè? Oftewel als een christen, zegt ze dan. Hè? Hij is vermomd als een christen. Ja. Maar straks gaat hij zich openbaren dat hij niet in eerste plaats, zeg maar, een tussen aanhalingstekens christen is. Maar dat hij de Messias van Israël is. Ik hoop dat je het snapt wat ik bedoel. Als je er vragen over hebt, dan wil ik het straks kort graag nog wat zeggen. We hebben niet zoveel tijd vandaag om te blijven. He, dus, maar anders kun je bij Adrie terecht. Of bij Austin. Ja. Dus de vraag is, doe je net als Daniel? He, doen wij net als hem? Dus gaan we op die manier ook met het woord van God om? Neem het serieus voor ons leven, voor de geschiedenis, voor de toekomst. Het laatste wat ik met jullie wil bij stilstaan is, wat zegt de Heer Jezus over de heilige schriften waar Paulus over sprak aan Timotheus? Het eerste is de verzoeking. Die kun je lezen in Matteüs en ook in Lucas. En hij wordt door de Heilige Geest in de woestijn geleid. De Heilige Geest kan je leven leiden en toch word je dan lastiggevallen door de duivel. Soms krijgt de duivel alle schuld. De Heilige Geest bracht de Heer Jezus in de woestijn, zodat hij zou verzocht worden door de duivel. Dus soms snappen wij de dingen in ons leven niet altijd, maar ik wil je uitdagen om God te vertrouwen. Jezus mocht ook op de Vader vertrouwen, mocht op de Heilige Geest vertrouwen. Hij werd daar niet zomaar naar gebracht opdat alles mis zou gaan. Nee, hij werd daar gebracht opdat hij de toets zou doorstaan. Op wie stelde hij zijn vertrouwen? Hij gaat daar bidden en vasten. En dan komt de duivel op een bepaald moment en die daagt hem uit. Hè, om van de stenen brood te maken. En wat doet Jezus dan? Hij citeert de Torah. Hij citeert de boeken van Mozes. Hè, en een van de teksten, heb ik erbij gezet, is Matteüs 8 vers 3. Hè, dat is ook een tekst die heel belangrijk is. En daar staat, de mens zal niet alleen leven bij brood, maar bij ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. He, dus als je elke dag brood eet, of überhaupt gewoon eet, he, dan is het ook zo belangrijk om te zeggen, Heer, ik wil ook elke dag uw woord eten. Ik wil elke dag gevoed worden door uw woord. Dat is wat Heer Jezus hier heel duidelijk citeert. En de andere twee keer dat hij verzocht wordt, doet hij dat ook. En als je zijn leven bestudeert in de evangeliën, dan zie je dat hij citeert uit Jesaja bijvoorbeeld. Dat hij geschiedenissen vertelt die in het boek van de koningen staat. Hij spreekt over Jona. Jona staat natuurlijk in het boek van Jona. Maar hij spreekt ook, als hij het over Jona heeft, heeft hij het ook over de koningin van Sheba. Heeft het ook over de Adama. Ja. Hij citeert Daniel als hij spreekt ook over de toekomst. En met betrekking tot dat beeld van wat we dan zeggen, de antichrist die zichzelf verheft boven God. Hij citeert de psalmen, psalm 110, die spreken over de Messiaanse koning. En zo kun je nog veel verder gaan. Hij spreekt in Matteüs 22, vers 29, spreekt hij tot de... Tot wie zegt hij dat? Jullie dwalen, want die kent de schriften niet. Ja, Sadduceeën waren het hoofdzakelijk. Aan wie hij dit zegt, want die geloofden niet in de opstanding. En Jezus die spreekt en zegt tegen hen, van God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik kon bijna niks verstaan in die synagoge, of dat het allemaal Hebreeuws was. Maar Jacob, dat kon ik wel verstaan. Jacob, de God van Jacob. Ja, jullie dwalen, want je kent de schriften niet. Hier Jezus zegt, God is, niet was, maar is de God van Jacob. De God van Abraham, de God van Isaac. Dus het is heel belangrijk om de schriften te kennen. Dat is wat hij hier aan hun zegt. Op een andere plaats, hè, daar spreekt hij tot de fariseeën inderdaad en schriftgeleerden. Ze kenden de schrift, maar je kunt het woord van God kennen. Ja, dat gebeurt ook in de kerkgeschiedenis. En we zeggen, daar is het woord van God en daar is onze traditie. Dat is het woord van God en hier zijn de wijzen. Ja, die weten het precies hoe het uitgelegd moet worden. Dat was waarschijnlijk ook een van de redenen, de drogredenen. Ja, de priesters die Latijn hadden gestudeerd, die konden de Bijbel uitleggen. Maar niet het gewone mens. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Het Nieuwe Testament is dan ook in het Grieks geschreven. Voor als wereldtaal. Zodat mensen door het hele Romeinse Rijk het woord van God zouden kunnen lezen. Hij zegt tegen deze schriftgeleerde: je stelt je overlevering boven de schriften en daardoor maak je het woord van God krachteloos. En dus dat is ook een test die we steeds onszelf moeten onderzoeken van: hier stel ik mijn eigen tradities boven uw woord. En je ziet dat dan die fariseeën, ook in een ander gedeelte Johannes hoofdstuk 5, dat ze dan zeggen: wij vertrouwen op Mozes, wij volgen Mozes. Zoiets als inderdaad de Torah. Ken je dan ook de psalmen? Ken je ook de geschriften? Ken je ook de profeten? Dat blijkt heel vaak dat heel veel Joodse mensen die niet kennen. En vrijwel niet lezen. Of alleen bepaalde gedeelten. Maar wat zegt Jezus tegen hun? Mozes zal jullie veroordelen. Niet ik, maar Mozes. Omdat je niet in mij gelooft. Met andere woorden, de Torah spreekt over de Messias die gaat komen en wie hij is en hoe hij zal zijn. En Jezus van Nazareth is degene die voldoet aan deze beschrijving.
Amen.
Je ziet ook dat Jezus dat zelf nog een keer herhaalt, wat we nu al een beetje aangegeven hebben. In Lucas 24, vers 44, daar zijn de discipelen. En Jezus is opgestaan uit de dood en ze geloofden het niet. Toen de zusters kwamen, toen de vrouwen kwamen, ze geloofden het niet, die rare discipelen. Nee, ze geloofden het niet. Nee. En dan, wat doet de Heer Jezus? Hij pakt zeg maar de Torah, en hij pakt de profeten, en hij pakt de psalmen, en hij opent ze, en hij laat ze zien overal waar het in het hele Oude Testament, alles wat op hem betrekking heeft. Dus voor jou en voor mij is de uitdaging om dat woord van God te kennen. En daarin Jezus te herkennen en te zien. En natuurlijk nog veel meer, maar vooral hem. Zodat je zeker weet dat hij de verlosser is. Het slot. Het Nieuwe Testament. Met name bij Matteüs zie je dat. En zeker als je een Bijbel hebt die ook tekstverwijzing onder de hoofdstukken heeft. Maar zeker Matteüs die zegt heel vaak: dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat geschreven is door de profeet. Dus Matteüs, hij citeert bijvoorbeeld Jesaja, Micha, Hosea, Jeremia, Deuteronomium, de psalmen. En zo is voor jou het huiswerk zelf om dat in het Nieuwe Testament ook verder te ontdekken. Alles wat uit het Oude geciteerd wordt. Bijzonder ook het boek Openbaring is, wat ik begrepen heb, voor tussen 60% en 80% is allemaal citaten uit het Oude Testament. Dat is best wel interessant om dat te realiseren. Al met al mag je zeggen, ook het Nieuwe Testament voldoet aan die beschrijving die Paulus daar zegt aan Timotheus. Ook het Nieuwe Testament is door de Heilige Geest ingeademd, is gegeven door de Heilige Geest. Dan is het niet meer zo belangrijk of Paulus het geschreven heeft, of wie de schrijver van de Hebreeënbrief is. Het is wel interessant, maar het is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat door de Heilige Geest is ingeademd. Dus de vraag, ook voor jou vanochtend, wat doe jij met het woord van God? Ik daag je uit om het te lezen, van het begin tot het eind. En als je het uit hebt, steeds weer opnieuw te gaan lezen. Steeds weer bezig te zijn met het woord van God. Als slot wil ik met jullie afsluiten met 2 Petrus 1 vers 20. Je mag het opzoeken. Je mag het erbij schrijven bij je notities. Petrus schrijft: dit moeten jullie vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Amen. Veel zegen.